Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van De Kneep en Biblioplus. Met schrijftalenten uit het land van Kuik en Maasduinen.
Luisteraars, welkom bij Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Willem van Beek en ik wil namens De Kneep en Biblioplus dichter bij de schrijver komen, die hier veilig op 1,5 meter afstand bij mij zit. De in Kuik wonende schrijfster Ineke Krajo. Ineke, welkom.
Dankjewel.
Mijn eerste vraag, hoe is het in deze tijd om Ineke Krajo te zijn?
Oh, nou, daar moet ik meteen over nadenken. Bedoel je in deze tijd, in de coronatijd?
Ja. Of,
ik denk dat het voor mij nogal meevalt, omdat ik altijd vanuit huis werk. Dus voor mij persoonlijk zijn de verschillen niet heel groot. Het grootste verschil is dat de kinderen thuis waren. Mm-hmm. En de oudste nog steeds thuis is. Mm-hmm. Dus dat is het grootste verschil. Maar qua werk valt het wel mee. Het enige is, ik werk als schoolschrijver. Dus dat is 1 dag in de week ga ik naar een taalzwakke school om met die kinderen aan de slag te gaan. En dat is natuurlijk helemaal weggevallen. Die lessen moesten opeens digitaal worden.
Mm-hmm. Maar heeft deze situatie jouw zicht op het leven veranderd?
Nee.
Nee?
Nee, gewoon niet.
Nou, dat is alleen maar heel, heel fijn en heel positief. Je bent schrijfster, een bijzonder kinderboekenschrijfster.
Jeugdboeken.
En jeugdboeken. Van huis uit ben je advocaat.
Klopt. Ja, ik heb Nederlands recht gestudeerd. Afgestudeerd in strafrecht. En toen heb ik een aantal jaar als advocaat gewerkt. Vond ik heel leuk. Maar ik heb een chronische ziekte, dysautonomie. En daardoor moest ik gewoon stoppen met mijn werk. De laatste dag op kantoor lag ik 1,5 uur bewusteloos. En toen kwam ik bij op de intensive care. En toen zeiden zowel mijn baas als mijn specialist, als de arbo-arts van, je moet echt stoppen met dit werk. En toen werd ik volledig afgekeurd.
Dat is een aantasting van het zenuwstelsel, hè?
Ja, van het autonome zenuwstelsel. Dus het zenuwstelsel dat je niet kunt reguleren. Dat regelt je hartslag, je bloeddruk, je lichaamstemperatuur. Nou, dat ligt bij mij allemaal overhoop. En het gevolg is dat ik gemiddeld zo'n 4 keer per week flauw val. En chronisch vermoeid ben.
Maar dat belet je niet om te schrijven?
Nee, maar het is wel gewoon heel erg zoeken naar balans. En ik heb inmiddels in de loop der jaren wel gevonden hoe ik het beste kan werken. Ik schrijf eigenlijk alleen in de ochtenden. Tussen 9 en 12. En dan kan ik een paar uur rusten tot de kinderen thuiskomen. En zo red ik het.
Ja. In 2009 verscheen jouw eerste boek. Maar toen was je al waarschijnlijk al wat aan het schrijven.
Ik ben daarmee begonnen toen ik dus ziek thuis kwam te zitten. En daarna ging het ging eigenlijk heel vreemd. Ik was een beetje wat aan het schrijven. Ik zat thuis van, ik weet niet wat ik moet doen. Toen werd ik een cursus gaan volgen voor kinderboeken schrijven. Dat leek me leuk. Mm-hmm. En toen zei die docent, die zei al van, daar heb je talent voor. Daar moet je wat mee doen. Mm-hmm. En toen dacht ik, dat zegt hij tegen iedereen. Maar ik had ondertussen gewoon op internet, op een forum, wat stukjes geschreven. En toen werd ik gebeld door het tijdschrift Vriendin. Ik kende het hele tijdschrift niet. Maar zij hadden die stukjes gelezen en die vroegen of ik voor hun wilde gaan schrijven. Een vervolgverhaal. En zo is het schrijven eigenlijk begonnen. En dat is begin 2009 kwam dat vervolgverhaal uit. En dan dus de rest van het jaar.
Ja, ja.
En tegelijkertijd was ik dus ook met een manuscript bezig. En mijn moeder werkte toen, stond voor de klas, groep 7-8. En die las dat voor in de klas en daar werd het heel goed ontvangen. Ja, toen durfde ik het ook wel naar een uitgever te sturen.
Hm. En, dat was de verdwenen soapster.
Klopt, ja.
Hoe kom je op zo'n thema?
Via opsporing verzocht eigenlijk. Ik zat dat een keer te kijken en toen dacht ik, wat nou als?
Hm.
Ja.
Ah, oké. Je hebt nogal wat boeken geschreven. Hè? Ik zag er geloof ik op de website wel 28, maar het zijn er inmiddels meer. Daar komen we dadelijk nog even op. Daar spelen ook veel thema's in door die te maken hebben met jouw tijd als advocaat.
Ja, kijk, ik heb dus strafrecht gestudeerd en dat heeft sowieso mijn interesse. Dus dan komen er vaak wel verhalen over diefstal, ontvoering. Ook gewoon omdat ik dat zelf spannend vind om te lezen. En dan veel kinderen dat ook leuk vinden. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat ook wel even een reden is.
Het is niet zo dat je casussen uit het verleden nu
nee,
werkt in een verhaal.
Nee, zeker niet. Wat ik wel een keer heb gedaan. Mijn oma ging naar een verzorgingshuis en die werd daar bestolen. En dat gegeven heb ik wel in een boek gebruikt. Dat was in Betrapt.
Er spelen ook in jouw boek speelt nogal veel de historie. Is dat een bijzonder interesse van jou?
Ja, eigenlijk altijd geweest. Ik vond zelf gewoon historische boeken leuk. En geschiedenis was een van mijn lievelingsvakken. En dat is eigenlijk gewoon van jongs af aan zo. Gewoon altijd geïnteresseerd geweest in de verhalen van vroeger. En vooral het besef dat, ook al zit je in een compleet andere tijd. Ik heb boeken geschreven over de prehistorie. Dat het toch altijd dezelfde mensen met dezelfde gevoelens zijn. En dat vind ik dan leuk om over te brengen.
Is er iemand of iets wat jou bijzonder inspireert?
Nee, ik denk niet dat je... Kijk, er zijn wel schrijvers waar ik bewondering voor heb, maar niet van... Dat is een enorme inspiratiebron of zo. Ik haal eigenlijk mijn inspiratie overal vandaan. Ik kan een artikeltje lezen en denken, oh, dat is leuk. Ik zag toevallig pas op Facebook een artikeltje voorbij komen over een jacht hier in Kuik op wolven van 2 eeuwen geleden. En dan dacht ik, oh, daar ga ik zeker een verhaal over schrijven. Op het moment zit ik met allerlei deadlines, dus dat komt er niet van, maar... Ja, ik heb wel dat artikeltje opgeslagen, de verhaallijn opgeschreven. En als ik wat meer tijd heb, ga ik daar zeker aan werken. Ja.
Iets wat jou duidelijk ook geïnspireerd heeft. Je hebt daar een aantal boeken geschreven die daar spelen, is Ierland.
Ja, dat klopt.
Heb je een bijzondere band met Ierland?
Tot 20 jaar geleden niet. Toen kende ik Ierland eigenlijk helemaal niet. Maar in 2002 ging mijn man daar een jaar werken. En dat was net in de periode dat mijn ziekte zo beperkend werd. En toen ben ik bij hem gaan logeren een aantal maanden. We waren toen nog niet getrouwd. En eigenlijk verliefd geworden op het land, op het hele landschap, de mensen en ook de geschiedenis. Want mijn boeken gaan dan over de Ierse hongersnood van halverwege de 19e eeuw. En dat is zo bepalend geweest dat wanneer je ook naar Ierland gaat, wie je ook spreekt, er komt altijd wel een verwijzing naar die grote hongersnood. Mm. En toen dacht ik, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, dat het zo erg was geweest. Want je had in 1845 was er 8 miljoen, waren 8 miljoen Ieren. En 6 jaar later waren er nog maar 6 miljoen over. Oh. Dus 1 miljoen was gewoon gekrepeerd, gewoon van de honger omgekomen. En 1 miljoen was geëmigreerd naar met name Amerika. En dat is dus een kwart van de bevolking. En dat vond ik best wel heftig, dat je daar eigenlijk niks over leert op school. Tenminste, ik had het nooit geleerd. Terwijl het toch op een uurtje vliegen is. Vandaar dat ik besloot daar een boek over te schrijven.
Hier in dit boek, of in deze boek, want je hebt er geloof ik 3 of 4 geschreven over het
thema. 3, en de vierde komt in november.
Het lijkt me heel moeilijk om zo'n zwaar thema voor kinderen toegankelijk te maken.
Maar dat zijn ook geen kinderboeken.
Het zijn jeugdboeken.
Kate, dus mijn eerste Ierlandboek, is 12 plus, maar wordt eigenlijk ook heel veel door volwassenen gelezen. Staat ook op de boekenlijst. Met name op de HAVO wordt die veel gelezen, dus dat is wel leuk. En Roos en Eileen en Het Zwarte Jaar, wat dus in november komt, is 15 plus. Dus dat is niet echt meer dat je denkt voor kinderen.
Nee. Je wordt nogal geafficheerd als een christelijke schrijfster. Is dat belangrijk voor jou?
Nee, niet echt. Ik werk zowel voor christelijke als voor reguliere uitgevers. En ik ben zelf wel christen. Maar de reden dat ik ook bij christelijke zit, is omdat die meer historisch uitgeven dan de reguliere. Dus het is gewoon puur wat het beste bij mijn interesse past. Maar de verhouding is ongeveer 50-50. De helft bij christelijke uitgevers en de helft bij reguliere.
Je hebt 2 keer het hoogste woord gewonnen. Dat is toch een duidelijke christelijke onderscheiding.
Dat is absoluut. Ja, dat is zeker een onderscheiding uit die hoek. Het hoogste woord is de prijs voor het beste kinder- of jeugdboek dat dat jaar verschijnt bij een christelijke uitgever. Dus dat is wel echt duidelijk een christelijke prijs. Maar daarnaast heb ik ook een aantal nominaties voor binnen de reguliere wereld.
Onder andere de Thea
Beckmanprijs nominatie. En de jonge jury ben ik voor genomineerd geweest. En Vlaams Filmpje en de Zeeuwse Boekenprijs. Dus het is in beide. Maar dat ik hem echt gewonnen heb, dat is dus alleen in de christelijke
Zijn
wereld.
Dat soort nominaties belangrijk voor je?
Belangrijk? Nee, niet echt belangrijk. Het is natuurlijk wel een stukje erkenning en dat is wel fijn. Maar ik vind het ook gewoon heel leuk als ik mailtjes krijg van kinderen die hebben genoten van mijn boek. Of wat helemaal mooi is als... ik had toevallig 2 weken geleden een mailtje van een moeder. Nou, mijn zoon heeft een bloedhekel aan lezen, maar hij is nu al 3 uur niet aanspreekbaar, want hij is aan het lezen. Ja, dat vind ik ook wel eigenlijk heel erg leuk. Dus ja... Maar een prijs winnen is natuurlijk gewoon ook wel heel fijn.
Leuk. Ja, tuurlijk. Ja. Ontsnapt, het theaterlezen toen. Dat is je nieuwste boek. Dat is in april of zo uitgekomen.
Ja, eind april, klopt.
Theaterlezen, wat is dat nou weer?
Ja, dat is niet zo... Ja, binnen de bibliotheken en scholen is het wel bekend. Theaterlezen is een vorm van lezen waarbij leerlingen teksten, dialogen samen lezen... En dat is vooral heel erg geschikt voor kinderen die lezen of gewoon helemaal niet leuk vinden of heel lastig vinden. Als je tegen een kind zegt, nou, je vindt het nog een beetje moeilijk, kom, ga die tekst 3 keer lezen. Nou, er is geen kind die 3 keer dezelfde tekst wil lezen. Maar als je zegt van, nou, jullie gaan optreden met het boek in de hand en jij bent Joop en jij bent Klaas... En jij oefent de tekst van Joop en jij van Klaas. En dan doen jullie dat samen. Dan lezen ze alsnog 3 keer die tekst. Ja. Maar wel met een doel, namelijk optreden voor de rest van de klas. En dan is het veel leuker. Dan zie je ook leerlingen echt heel trots voor die klas staan. Van kijk mij. En ja, dan heb je dus, sla je 2 vliegen in 1 klap. De leerling die lezen niet leuk vindt, vindt het toch leuk.
Ja.
En door het herhalen van die tekst gaat het ook steeds beter.
Ja, ja. Naast Ontsnapt is dit jaar ook nog Het Offer uit te komen. Ja. Dat is weer een heel ander verhaal.
Dat is compleet anders, ja. Het Offer is een Vlaams filmpje. Dat is een in België verschijnen op de lagere school heet het daar nog iedere maand wat dunnere boekjes. En dat is een prijs. Daar kun je dus een verhaal insturen. En dan zijn ongeveer, volgens mij waren er dit jaar... 80 ingestuurd en dan worden er 6 uitgekozen en die verschijnen dan. En dat wordt dan, kunnen Vlaamse leerlingen een abonnement opnemen. En Het Offer is daar één van.
En alsof het nog niet genoeg is, ben je ook nog met 3 of 4 boeken bezig die dit jaar nog moeten verschijnen?
Ja, met 4.
Oh.
Ja, dat komt eigenlijk door het thema van de Kinderboekenweek. Dat is dit jaar geschiedenis. En ja, als schrijver van historische boeken is dat natuurlijk heel erg leuk. En ik bezoek regelmatig scholen. En toen dacht ik, ik heb alleen niks voor groep 3. Wat historisch is. Ik heb heel veel geschreven voor groep 3. 6 AVI-boekjes voor groep 3 heb ik geschreven. Maar allemaal niet historisch. Dus toen dacht ik van, oh, dan wil ik daar eigenlijk nog wel heel graag een boek voor kinderen van 6 jaar. Dus dat kwam er even tussendoor. En er komt nog een roman uit. Die had ik al eerder geschreven, maar die... Of eerder, in 2019. Ja, maart 2019 ben ik daarmee begonnen. Maar dat komt toevallig ook nu. En dan komt nog deel 3 van de Jozefschool. En, oh wat erg, wat is de 4e? Kijk, en toen opa, beschuldigd. Het zwarte jaar. Oh, er komt nog, ik schrijf ook boeken over turnen. En daar komt het 5e deel van de serie uit. Dus ja, dat komt toevallig allemaal in september, oktober, november.
Er is ooit eens aan jou de suggestie gedaan. Moet je niet eens de geschiedenis van Kuik beschrijven voor kinderen?
Ja, dat is inderdaad wel eens gezegd, ja. En dan met name de Romeinse tijd. En dat kan altijd nog een keer.
Maar met grootse plannen hier in Kuik voor de Romeinse historie, uitdaging?
Het is meer van, ik ga niet zeggen van, ik ga dat doen. Maar als ik een leuk feitje ergens tegenkom, dan wil ik daar wel meer van weten. En dan kan ik ermee aan de slag. Zoals dus inderdaad die wolvenjacht. Maar ja, dan zitten we ergens begin 19e eeuw. Maar het is wel interessant en je woont hier natuurlijk wel. Dus qua research is het heel makkelijk.
Ja.
Want voor Over de Grens, dat was een boek over de Eerste Wereldoorlog. Ben ik samen met mijn zoon 3 dagen in Ieper gaan zitten om... Ja, de sfeer daar te proeven en musea te bezoeken, dan is het makkelijker als je dat in Kuik doet natuurlijk.
Ja, ja, ja. Ineke, jij wil ook nog graag wat voorlezen. Je hebt gekozen voor Het Offer.
Ja. Ja, dat leek me, ik dacht van ik moet wel een nieuw boek nemen en Ontsnapt, dat is de allernieuwste. Maar dat zijn allemaal dialogen, dus dat leek me niet handig. En ja, Het Offer is ook in april uitgekomen, was echt 1 week ervoor, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Dus ik dacht, ik begin gewoon bij het begin. Nou, het verhaal speelt in de ijzertijd. Het offer. De jongen blijft staan als de sjamaan een mes tevoorschijn haalt. Zijn keel wordt droog en het zweet prikt in zijn nek. Toch wil hij niet laten merken dat hij bang is. Hij houdt zijn hoofd rechtop, zijn ogen gericht op het mes. Hij herkent het meteen. Dat prachtige ijzeren mes heeft hij zelf gestolen. Helaas werd hij betrapt en nu moet hij de gevolgen dragen. De sjamaan scheert met het mes over zijn hoofd. Het doet geen pijn, maar de jongen ziet hoe zijn krullen op de grond vallen. Eentje blijft hangen in zijn tuniek. Dat kriebelt. Vreemd dat hij dat nu zo voelt. Het lijkt of hij op dit moment, zijn laatste moment, alles beter voelt en hoort. Hij ziet zijn moeder staan met tranen in haar ogen. Toch kijkt ze trots. Achter haar staan alle mensen van zijn dorp. Stil, zwijgend, maar met hoop in hun ogen. De mannen hebben een stevige tak in hun hand. De sjamaan legt een band om zijn nek. De vezels prikken in zijn hals. Achter zijn moeder beginnen de mannen met takken op een boomstam te slaan. Eerst langzaam, maar dan sneller. Vrouwen zingen in de maat, hoog en iel. De sjamaan stoot vreemde klanken uit, een gebed voor de goden. De jongen kan hem niet verstaan, maar hij weet wat de sjamaan zegt. Hij zal de goden vragen om dit nederige offer, zijn leven, te aanvaarden en het dorp voorspoed te brengen. De sjamaan zal vooral smeken om bescherming tegen dat dreigende volk uit het zuiden. De sjamaan schreeuwt en kreunt. De mannen slaan harder en harder. De vrouwen zingen steeds hoger. De band wordt aangetrokken, strak om zijn nek. De jongen hapt naar adem. Moeder! Daar is ze. Ze zingt niet mee, ze staat doodstil. Haar felblauwe ogen waterig, maar recht op hem gericht. Dat is wat hij wil. Moeders ogen moeten het laatste zijn wat hij ziet. Dat beeld zal hij meenemen op zijn dodenreis. Moeders ogen. Blauw als het water waar hij ingegooid zal worden. Blauw als de hemel. Blauw. Felblauw. Donkerblauw. Zwart. Zwart. Zwa. Zwa.
Dankjewel. Nog even terug naar Ontsnapt. Ik heb begrepen dat is net ook weer ergens binnengekomen, genomineerd. Een tip.
Dat was heel leuk. Dat is toevallig gisteren gebeurd. Ontsnapt staat in de top 25 van makkelijk lezen boeken van dit jaar. Dus je hebt binnen de bibliotheek het makkelijk lezen plein. Dus inderdaad voor kinderen die lezen wat moeilijker vinden. En daar is het staat hij in de tip 25. Dus dat is wel heel leuk.
Gefeliciteerd daarmee.
Dank je.
En daarmee komt een einde aan dit portret in gesprek met Ineke Kraai. Bedankt voor je komst hier naar de studio.
Bedankt voor het luisteren naar Dichter bij de Schrijver. Wil je reageren? Stuur dan een mail naar info@dekneep.nl.